Gemeente, ik zet boven de preek van vanavond het gouden opschrift. En we letten op een drietal gedachten. Ten eerste gaan we letten op de aanhef van de wet. Er staat in vraag en antwoord 92, hoe luidt de wet van de Heere? Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat is de aanhef van de wet. Ten tweede gaan we letten op de inhoud van de wet, die 10 geboden, hoe moeten we die lezen? En ten derde gaan we letten op de indeling van de wet. Dat is vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 ingedeeld? In 2 tafelen. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen gedragen. En de tweede wat wij schuldig zijn naar onze naaste. Ik zet dus boven de preek het gouden opschrift. We letten ten eerste op de aanhef van de wet. Ten tweede de inhoud van de wet. En ten derde de indeling van de wet. Nou gemeente, kinderen. Waar komen nou die 10 geboden vandaan? We zijn vorige week begonnen met een beginnetje te maken met de overdenking van de wet van God. Naar aanleiding van de catechismus. Waar komt de wet van de 10 geboden vandaan? Die elke zondagmorgen worden voorgelezen. Nou dan moeten we terug naar Exodus. Het volk van Israël is uitgeleid uit Egypteland en ze zijn de woestijn in en het is 7 weken na Pascha, na de uittocht uit Egypte door het bloed van het lam. In de 3e maand op de 50ste dag, Pinksteren in het Oude Testament, wekenfeest. Op die 50ste dag, 7 weken na de uittocht uit Egypte, vindt daar de wetgeving op de Sinaï plaats. Nou, die eerste 7 weken, hoe heeft het volk zich gedragen ten opzichte van hun verlosser, hun bevrijder God? Pet. Ze waren net verlost uit Egypteland, stonden te juichen bij de Rode Zee. En toen gingen ze de woestijn in en toen was het al direct mopperen. De wateren van Mara waren bitter, mopperen. En toen hadden ze geen vlees en toen wilden ze terug naar de vleespotten van Egypte. En toen gingen ze twisten tegen Mozes, wilden ze hem zelfs stenigen. Die eerste 7 weken, wat is er al veel gebeurd om van te huilen. En toch, als ze dan op die 50ste dag staan aan de voet van de Horeb, de berg Sinaï, toch wil God een verbond met dat volk aangaan. Vindt u dat geen wonder? Toch wil de Heere zich voorgoed verbinden aan dat volk. Sluit een verbond op Horeb. Een huwelijksverbond zelfs. Zo spreekt de Bijbel daarover. Een verbond op Horeb. Op weg naar Kanaan. Mozes is 80 jaar. En op een gegeven moment dan moet Mozes de berg op. Sinaï, de Horeb is een hele kale berg. Een hele steile berg. Een hele hoge berg. Een woestijn. Overdag snik heet. S'avonds en s'nachts steenkoud. En pikken donker. En daar moet die 80-jarige Mozes op klimmen. Geen lantaarns. Hele klus. En dan krijgt hij die 2 tafelen van de wet. En met die 2 tafelen moet hij dan ook weer naar beneden. God gaf aan Mozes op de Sinaï die 2 stenen tafelen. Van voor en van achteren beschreven. Met de woorden van God. Met de vingeren van God beschreven. Schrift van God. Werk van God. Nou, toen kwam hij naar beneden. De kinderen kennen het verhaal. De eerste keer dat hij naar beneden kwam, toen was het volk aan de voet van de Sinaï. Die waren dansen rondom het gouden kalf. En dan ziet Mozes dat en dan wordt hij vertorend. En dan smijt hij, heeft ze in zijn hand. En dan smijt hij uit zijn hand. Dan smijt hij aan de voet van de Sinaï die 2 stenen tafelen kapot. Nou, en dan opnieuw, dat hebben we gelezen in Exodus 34, opnieuw gaat hij de berg op. En dan moet hij 2 stenen tafelen opnieuw uithouwen uit de rots. En dan moet hij daarmee naar boven. Dan zal de Heer nog een keer erop gaan schrijven. 40 dagen, 40 nachten bij God op de berg. Bij de Heer op de berg. En zo gaat hij dan weer naar beneden. En gaan die tafelen, die gaan dan in de ark. Nou, dat is het verhaal, u kent het. Het eerste wat ik vanavond wil zeggen, gemeente, is de verschijnselen waarmee dat gepaard ging. Ik weet niet of u daar al eens over nagedacht hebt toen God de wet op Horeb gaf. Wat voor natuurverschijnselen er allemaal plaatsvonden. Dat is heel wat. De Heere had gezegd dat die berg Sinaï of Horeb, dat die moest worden afgepaald. En niemand mocht in de buurt van die berg komen. Zelfs geen dier mocht het aanraken. Anders zou het doorschoten worden met pijlen. Of gestenigd worden. De berg die schudde. De donder die rolde, de donderslagen rolden zo rondom die berg. Bliksemschichten die schoten door de lucht. Het geluid van een bazuin dat zwelde aan, dat werd steeds sterker. Een zware wolk kwam van boven en bedekte de top van die Sinaï. De aarde beefde en de berg rookte als van een brandende oven. En de Heere met zijn hemelwacht, die hemelse lijfwacht, de Heere met zijn engelen daalde toen neer op die berg. In vuur. Ontzaglijk iets. Begrijpt u nou waarom er in een van de psalmen wordt gezongen over een Sinaï in heiligheid? Later heeft Paulus dat aangehaald in de Hebreeënbrief, hoe dat toen gegaan is bij die tastbare berg. Een berg vol brandend vuur, donkerheid, duisternis, onweer. Zo vreselijk was het gezicht dat zelfs Mozes vreesde en zeer beefde. Ik ben vol vrees en beef zeer. Kunt u dat erin denken, zo in uw gedachten? En dan dat volk aan de voet van de berg op een veilige afstand van verre, niet te dichtbij, van verre. 2 miljoen mensen, mannen, vrouwen, kinderen, die zagen dat aan, dat ontzagwekkende schouwspel. En die 2 miljoen mensen, mannen, vrouwen en kinderen, die stonden te trillen op hun benen en hun hart klopte in hun keel. En ze bleven van verre staan. Nou begrijpt u waarom wij zingen, mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleedt. Zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden te horen deed. En die ene Mozes die moest naar boven. Geroepen in de donkerheid om God te ontmoeten. Toen sprak God al deze woorden. Toen, dat moment. De tekenen waren ontzaggelijk, maar de woorden waren liefelijk. Het eerste wat ik u wil zeggen is, als je dat bedenkt en indenkt, gemeente, we hebben met een heilig God te doen. Altijd in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament ook. We hebben met een heilig God van doen. Dat is geen geringe zaak. Wij zingen gelukkig nog steeds in de psalmen, daarom gooien we de psalmen nooit en te nimmer weg. Wij zingen in een van de psalmen, in psalm 68, hoe groot en hoe vreselijk, hoe ontzagwekkend zijt gij alom. De verhevenheid, de aanbiddelijk opperwezen. Dat grote en dat ontzagwekkende, dat mag je nooit kwijtraken. Als je dat kwijtraakt, dan raak je God kwijt. Een van de opwekkingsliederen zingt, Our God is an awesome God. Ontzagwekkend. Ontzagwekkend. Even tussen haakjes gemeen. Ik zei net even tussen neus en lippen door over die 50ste dag, hè. Op de 50ste dag na de uittocht kreeg Israël de wet. Op de 50ste dag na Pasen kreeg de kerk de Heilige Geest, Pinksteren. En voor de oplettende lezer en hoorder, dan zie je diezelfde tekenen. Ook een geluid als van een geweldig gedreven wind, was wat te horen, een geweldig geluid. En vuur, tongen als van vuur. En de Heere die neerdaalt, namelijk de Geest die neerdaalt. En een volk dat geboren wordt. In het Oude Testament Israël, in het Nieuwe Testament de gemeente van de levende God. Nou, de aanhef, eerste gedachte. Een gouden opschrift. Ik ben de Heere uw God die uit Egypteland en de dienst heeft hij uitgeleid. Ik vind dat het mooiste van alle 10e geboden. Dat vind ik het mooiste. Daar moeten we even goed over gaan nadenken, wat dat voor heerlijks en rijks inhoudt. Als ik op de catechisatie vraag, als het gaat over de wet, 10 geboden. Hoe beginnen de 10 geboden? En dan zeggen de meeste catechisanten, ja, gaan met het eerste gebod.
gij zult geen andere God. Nee, de 10 geboden beginnen niet met het eerste gebod. De 10 geboden beginnen met een prachtig opschrift. Niet met een gebod. Gij zult niet geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het begint niet met een gebod. Het begint met God zelf. Ik ben de Heere uw God. Niet met de wet, maar met de wetgever. Ik ben de Heere uw God. De Afrikaanse vertaling heeft het nog persoonlijker. Ik ben die Heere jouw God. Die jou uit Egypte, uit slavenhuis uitgeleid. Jou. Heel persoonlijk. Toen sprak God al deze woorden. Ja, als een inleiding op een inleiding. Toen sprak God al deze woorden. Dubbele punt. Als een trompetstoot. Opletten, want nu komt er een plechtige proclamatie. Ik ben de Heere. Uw. Waarom is dat nou zo plechtig? Nou, gemeente, in andere gedeelten van de Bijbel zie je dat God spreekt door middel van de profeten. Het zijn heilige profeten. Maar hier bij die wet spreekt de Heer zelf in eigen persoon. Toen sprak God. In het Nieuwe Testament lezen wij dat die wet door middel van engelen is gegeven. Die engelen waren er ook bij, die hemelse lijfwacht. Die was erbij toen de Heer neerdaalde op die Sinaï in heiligheid. Die engelen waren als het ware met David gesproken het parlement. Het parlement. En God was de spreker. Toen sprak God. En dat is een wonder dat God spreekt. Waarom? Nou, ik heb het u gezegd, die eerste 7 weken, dat volk kwam niks van terecht. Dat was flut. Alleen maar moppen, alleen maar oneens. En dan had de Heer nou gezegd, nou wil ik met dat volk wat ik verlost heb, in die 50 dagen, hebben ze 50 dagen gemurmureerd. Ik wil daar helemaal geen verbinding meer mee hebben. Ik laat ze aan hun lot over. Dan zou de Heer recht doen. Ik wil met dat ondankbare, trouweloze volk geen verbinding hebben. Maar de Heer zegt, nee, ik ben de Heer uw. Nou, en zijn er, als ik nou goed kijk naar dat opschrift der gemeente, die aanhef, dan zie ik daar een paar redenen voor gehoorzaamheid in. Ten eerste staat er wie hij is. Wie hij is die de wet geeft. Ik ben de Heere. Met 5 hoofdletters. De verbondsgod. Ik staat er in het Hebreeuws in de grondtekst. Ik. Ik voorop. Ik. Ik ben de Heere. Ten tweede, wat voor betrekkingen heeft tot dat volk? Ik ben de Heere, uw God. Ik ga een verbond met u aan. Israël, ik heb jullie verlost uit Egypte, als vrijen, geen slaven meer. En nou ga ik een huwelijksverbond met u aan. Elke Jood, als het gaat over de wetgeving, elke orthodoxe Jood die u spreekt in Israël. En je zegt, wat is er nou gebeurd op die Sinaï? Ja, toen heeft God ons als volk getrouwd. God werd de man, uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. God werd de man van Israël en de Israël was zijn vrouw. Een huwelijksverbond. Vrijwillig. De Heere verbond zich vrijwillig aan het volk en het volk verbond zich vrijwillig aan deze verlosser God. In liefde. Het verbond is dus vrijwillig gesloten van beide kanten. Ze werden een volk, Gods volk werden ze. Dat zie je in de grondtekst, zie je, daar is een speciaal woord, het woordje am. Geen gooi, geen heidenvolk, maar een Gods volk werden ze. Dat is een verbond. Jullie zijn het volk van mijn eigendom. De Heere hield van Israël en Israël hield van de Heere. Ze houden van elkaar en ze horen bij elkaar. En ze heiligen zich ook voor elkaar. En in dat kader past dan die 10 geboden. Als een leefregel binnen dat huwelijk zou je kunnen zeggen. Nou, wie de Heere is, uw God, en welke zegeningen hij geeft. Ik heb u uitgeleid uit Egypte. Door zijn macht. Daarin laat de Heer iets zien van zijn grootheid. Die uit Egypteland heb uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. God is die machtige God. Maar daarin zit ook iets van zijn waarheid. De Heer had het beloofd. Al aan Abraham. Dat volk zal 400 jaar verdrukt worden en dan ga ik ze uit Egypte halen. God zal zijn waarheid nimmer krenken. God is machtig, God is getrouw en God is liefdevol. Uit liefde en genade heeft hij ze verlost. Daar zit zijn liefde en zijn genade achter.
Er is kinderen, er is een mooi verhaal uit het Jodendom. Een mooi verhaal. Ga ik vertellen. In dat verhaal wordt de vraag gesteld waarom nou die 10 geboden niet aan het begin van de Bijbel staan. Begin van de Torah. Waarom staan die 10 geboden nou niet in Genesis 1, maar pas in Exodus 20? Nou, dan komt er een verhaal. En dat verhaal gaat zo. Iemand kwam naar een stad in een stad en zei tegen de mensen in de stad: ik wil graag jullie koning zijn. Ik ben de Heer, uw God en koning. Ik wil graag uw koning zijn. Nou, toen zeiden de mensen tot hem: hebt u dan iets bijzonders, iets goeds voor ons gedaan, zodat u koning over ons zou mogen zijn? En wat deed die man? Nou, die man die bouwde muren om die stad heen en hij zorgde voor een watervoorziening en hij gaf voedsel aan die mensen en hij voerde de oorlogen voor die mensen. En toen kwam die man weer en hij zei: laat me koning over jullie zijn. En toen zeiden de mensen tot hem: ja, dat is goed. En zo is het met de Heere. Ik ben de Heer, uw God en koning, laat mij koning over u zijn. Ja, maar wat hebt u dan allemaal gedaan? Nou, ik ben de Heer, uw God, die u... En dan komt het hoor. Moet je horen wat de Heer allemaal gedaan heeft. Die u uit Egypteland, uit de dienst hebben uitgehaald. Ik heb jullie verlost, één. Ik spleet voor jullie de Rode Zee, zodat er een pad kwam door die woeste baren. En ik heb jullie manna uit de hemel gegeven. En ik heb jullie water uit de rots gegeven. En ik stond uw kwakkels op de weg voor vlees. En ik heb u oorlogen gevoerd tegen Amalek en andere vijanden. Laat mij koning over u zijn. En toen zei het volk bij de berg: dat is goed. Alles wat u zegt, dat zullen we doen. Ziet u dat God hier als een verlosser God zich openbaart? Dus de wet begint eigenlijk met het evangelie, met Gods bevrijdend handelen. Nou, daarom vind ik het een mooi opschrift. Niet met wat wij moeten doen, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Het begint met wat wij moeten doen, maar het begint bij wat God gedaan heeft. Ik heb jullie bevrijd. Het begint niet met eisen en verboden en geboden, maar wie de Heere is voor zijn verlost volk en wat hij voor hen heeft gedaan. Ziet u dat het een liefdeskader is? Die aanhef is bepalend van hoe wij de wet lezen en horen te lezen. Het gaat over een verlost volk, daar is die wet voor bedoeld, hier in de catechismus. Voor een verlost volk, om die te doen uit dankbaarheid. Voor de verkregen verlossing, uit liefde, uit liefde. Het begint niet met gij zult, maar ik ben, daar begint het mee. De Heere herinnert aan zijn liefde en aan zijn macht. Uw God bevrijdt, zie op mij. En daarna pas vraagt de Heere dankbaarheid, wederliefde voor de verkregen verlossing, om hem te dienen, omdat we zoveel aan hem te danken hebben. Ja, en dat wil je, als het goed is, wil je dat ook, hè? Een kind van God, een christen, die wil dat ook doen, niet omdat dat moet, maar als ik zie wat ik allemaal aan de Heere Jezus te danken heb, dan wil ik hem graag dienen. Dan is het geen moeten meer, of mogen en niet mogen. Maar dan doe ik het uit dankbaarheid. Je wil je geliefde graag plezieren, toch? Je wil toch graag wat hij ook wil? Dan zijn zijn geboden niet meer zwaar. Wat u deed voor mij, mag ik dan voor u ook wat terugdoen? Uit dankbaarheid, uit wederliefde. Nou, dat is de aanhef. Tweede gedachte, de inhoud. Ja, nou, die 10 geboden, die zijn bekend. Die worden elke zondagmorgen voorgelezen. En nou wil ik eigenlijk daar toch iets over zeggen. Hoe moeten wij dat nou lezen? De leefregel wordt voorgelezen, maar is er nou ook een leesregel bij de leefregel? Hoe moeten wij nou, want ja, je kan zeggen bij jezelf, ja, maar ik ben nog nooit in Egypte geweest zelfs. Ook niet op een vakantiereis. Dus als ik dan zondags hoor dat ik uit Egypte ben uitgegaan, wat moet ik daarmee? Ik zie dat allemaal een beetje gezapig aan te horen, maar ja, dat geldt voor Israël, maar ik ben toch nooit een slaaf geweest bij de Nijl of zo ergens. Hoe moeten wij dat lezen, die wet?
En hoe zit het dan met die Sabbat en zo? Dat is toch de zaterdag en niet de zondag? En hoe zit het dan met die os en die ezel? Ik heb tegenwoordig een Opel, geen os meer. Wat moet je ermee? Leesregel. Nou, u begrijpt, die wet die moeten we niet al te letterlijk nemen in die zin van strikt. Maar daar zit ook een geestelijke betekenis in. Kijk, als het gaat over ik ben de Heer die uit Egypte land heb uitgehaald door Gods verlost volk. En dat verloste volk, dat is er ook in het Nieuwe Testament, dat noemen we christenen. Die zijn uit de slavernij van de zonde bevrijd. Die zijn van de heerschappij van de duivel verlost. Die zijn uit de macht van de duisternis bevrijd. Hoe moeten we dat lezen? De wet is dus ook geestelijk. Nou, ik geef u 3 sleutels om die wet te lezen. De eerste is dit. Als het gaat over de geboden van God, dan moet u altijd bedenken, God liefhebben boven alles en u naast als uzelf. En als er nou een botsing is tussen die 2 geboden, dan gaat de liefde van God gaat altijd boven de liefde tot de naaste. Dat vinden we in het Nieuwe Testament, in de Handelingen bijvoorbeeld. He, als op een gegeven moment de discipelen gevangen worden genomen, dan worden ze in de gevangenis en dan moeten ze hun mond houden over de naam van de Heer Jezus. En dan komen ze daar voor het Sanhedrin en dan zegt Petrus en Johannes, ze zeggen, ja, maar we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Jullie zijn wel de overheid en zo, we moeten de overheid eerbiedigen, maar God moeten we meer gehoorzamen dan mensen. He, dus als het gaat over een botsing, tussen aanhalingstekens, tussen 2 geboden, wat moet ik nou doen? God liefhebben. Of mijn ouders eren, dan gaat God liefhebben boven je ouders eren. Als die 2 in conflict komen. Zoals de Heer Jezus zijn zorg voor zijn moeder had, maar toen zijn moeder wilde mengen, toen zei die vrouw, wat heb ik met u van doen? Want hij wachtte op het gebod van zijn hemelse vader bij de bruiloft van Kana. Dat gaat boven. En zo zegt Jezus dat ook tegen zijn volgelingen in onze tijd. Je moet je ouders, je vader en je moeder hartelijk lief hebben. En toch, wie zijn ouders lief hebt boven mij, die is mij niet waardig. Mocht het ooit eens zover komen dat er een botsing is, dan heb je de Heer Jezus meer lief dan zelfs je liefste hier op aarde. Als je dan moet kiezen, dan gaat hij toch voor. Ziet u? Dat is de eerste leesregel. God lief hebben boven alles, dat is dat nummer 1. En pas nummer 2 je naaste, hij eerst. Nog iets, 2e leesregel. Stel je voor dat er een botsing is tussen 2 geboden. Bijvoorbeeld tussen gij zult niet liegen en gij zult niet doden. Moet je dan doen? En je moet er, allebei kan niet, je moet kiezen. Ja, je moet altijd de waarheid spreken, ik mag niet liegen. Maar ja, als ik de waarheid spreek, dan, denk aan de Tweede Wereldoorlog, Joodse onderduikers. Of denk aan een Bijbels voorbeeld, aan Rahab de hoer. Jericho. Daar komen de agenten aan van de koning van Jericho. Heb u die 2 verspieders verstopt? Ja, moet ik nou zeggen. Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen, ja, ik heb ze verstopt. Ga maar kijken boven. Nou, lijkt de waarheid. Ja, maar dat staat er wel een leven op het spel. Dat kost dat de kop aan de 2 verspieders. Maar als ik lieg, dan spaar ik wel het leven van die 2 verspieders. Nou, 2e leesregel, als er een botsing is tussen 2 geboden en u moet kiezen, moet je altijd kiezen voor het leven van de mensen. En daarom is wat Rahab deed, was niet verkeerd. Het was een leugen, maar ze deed die leugen om leven te behouden. Om het leven van die 2 verspieders, om dat te sparen. En dan mag het. Het leven gaat altijd voor de leer. Of het gebod, het leven van mensen, is veel waard. En dan een 3e leesregel, en dat is misschien wel de belangrijkste. Het wordt even moeilijk, vindt u dat niet erg? Het wordt even moeilijk. Kijk, die 10 geboden staan in het Oude Testament. De 10 geboden van Mozes. Nou is het, als je nou naar het Nieuwe Testament kijkt, wij zijn toch christenen in de Nieuw-Testamentische bedeling. Ja, hoe moeten wij dat Oude Testament dan zien? Als je nou kijkt naar het Nieuwe Testament, dan vind ik het frappant dat Paulus, in de brieven, dat hij alle 10e geboden, dat hij er expliciet naar verwijst. Naar alle 10. In het Nieuwe Testament. Op een of andere manier haalt hij ze aan. Dus die 10 geboden worden ook in het Nieuwe Testament op een nieuwtestamentische wijze ingevuld. Dat doet de Heer Jezus in de bergreden. Hij verdiept het, hij verrijkt het. En Paulus doet dat in de brieven ook. Kijk, in het Oude Testament gaat het over de wet in zijn oudtestamentische gestalte, in zijn sinaïtische gestalte. De Mosaïsche wet, zoals Mozes die kreeg. In het Nieuwe Testament gaat het over de wet zoals de Messias, de Messiaanse gestalte van de wet. Zoals de Messias, zoals de Heer Jezus dat uitlegt, verdiept, verrijkt, vernieuwt en positief uitlegt. Ik bedoel dit. De Heer Jezus is niet gekomen om de wet af te schaffen. Waar mensen dat vandaan halen, weet ik niet, maar dat is natuurlijk niet zo. Die wet is niet afgeschaft. Hoe komt u daarbij? Die wet is niet afgeschaft. Ik ben gekomen om de wet niet af te schaffen, maar om die wet te vervullen. Tot zijn volheid, tot zijn oorspronkelijke volheid te brengen, zoals God die bedoeld heeft. Zoals God in zijn gedachten had. En dan zien we zo mooi in het Nieuwe Testament hoe de Messias, hoe de Heer Jezus, die wet dan tot volheid brengt. In zijn volledigheid, in zijn volle luister uitlegt. Verdiept, verrijkt en positief maakt. Ik bedoel dit. Kijk. En de catechismus pakt dat op. Dat vind ik zo mooi. Daarom vind ik die catechismus zo mooi, dat stuk de dankbaarheid. Aan de ene kant zie je dat de Heer Jezus in de bergreden die 10 geboden verdiept. Ik geef u een voorbeeld. Bijvoorbeeld, gij zult niet doodslaan. Nou, dan zou je kunnen zeggen, oké, ik mag niet, daar sta ik niet schuldig aan, ik heb nog nooit iemand zijn nek omgedraaid. Dan gaat de Heer Jezus dat verdiepen. Dan zegt de Heer Jezus, ja, maar als je ten onrechte is uit je dak bent gegaan, omdat je ten onrechte is ontzettend kwaad bent geworden op iemand, als je ten onrechte toornig bent geworden op iemand, dan sta je al schuldig aan het 6e gebod. En als je in je drift is, zegt, jij bent een grote dwaas, dan sta je als schuldig aan dat 6e gebod. Zie je dat de Heer Jezus dat gebod verdiept? Niet alleen of ik iemand de nek omdraai, maar wat ik zeg met mijn woorden. Of wat ik denk zelfs over iemand. Daarmee kan ik, als ik iemand haat en hekel heb aan iemand. En zelfs, ja, niemand weet dat, maar in mijn gedachten zit dat Jezus, God ziet die gedachten. En dan kan je in je gedachten al iemand, met je blik kan je al iemand gedood hebben. Dan sta je al schuldig aan het gebod. De Heer Jezus verscherpt, verdiept dat gebod. Dat is 1. In de Messiaanse Torah zie je dat God het verdiept, dat Jezus het verdiept. Maar de Heer Jezus laat ook het positieve zien. Dat vind ik ook zo mooi. Niet alleen dat je niet iemand mag doodslaan, maar in het Nieuwe Testament bij Paulus lees ik dat ik het leven voor de broeder, dat ik mijn leven voor de broeder positief moet inzetten. Zie je dat de Heer Jezus die geboden dus verrijkt? Aan de ene kant scherper maakt. Aan de andere kant voller maakt. Verrijkt, positief uitlegt. Niet alleen niet doden, maar je leven voor een ander inzet. Nou, datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Ja, ik ben nog nooit fout gegaan. Ik heb nog nooit een slippertje gemaakt, dominee. Nou, dat is ook wel heel wat in onze tijd. Maar, dan zegt de Heer Jezus in de bergrede, als je een vrouw aanziet om ze te begeren, met je ogen, weet u nog van vanmorgen, die begeerte van het oog, met je ogen aanzien, je kan iemand met je ogen uitkleden. Met je ogen kan je kijken naar plaatjes en naar sites, dan heb je al lang internet overspel, maar dat is ook overspel. Als je een vrouw aanziet om te begeren op straat, maar ook achter je computerscherm. Met blaadjes. Met foto's. Dan sta je schuldig aan het 7e gebod. Maar de Heer Jezus gaat het ook op positief uitleggen. Trouwens Paulus ook. Niet alleen dat het verdiept wordt, dat je met je ogen overspel pleegt. Maar positief dat je je vrouwen, gij mannen hebt uw vrouwen hartelijk lief. Positief. En vrouwen, hebben uw mannen ook hartelijk lief, hè? Dat je elkaar de liefste en de beste en de mooiste vindt en blijft vinden. Dat je je eigen vrouw, je eigen man niet bedriegt, maar ook de grootst denkbare liefde geeft. En de Heere Jezus zelf is het volmaakte voorbeeld, want hij heeft zich voor zijn bruid gegeven tot in de dood. Nou, zo zou ik het kunnen zeggen met gij zult niet stelen. Dat, zo was het in de Mozaïsche wet. Gij zult niet stelen, punt. Maar de Heer Jezus gaat dat positief uitleggen. En Paulus in het Nieuwe Testament ook. Voor de christen geldt niet alleen gij zult niet stelen. Maar gij zult het goed met een ander delen. Positief. Positief. Dat je ook weet te geven. Dat je een ander niet alleen niet benadeelt. Maar dat je een ander bevoordeelt. Zijn goed bevorderd. En weer is de Heer Jezus het volmaakte voorbeeld. Die, hoewel hij rijk was, dat hij arm geworden is. Om armen rijk te maken. Ziet u dat die wet in het Nieuwe Testament door Jezus volmaakt is vervuld. En dat een christen dat dus op een hoger plan. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat een christen dat dus op een hoger niveau door de kracht van de geest mag vervullen. Dan ooit in het Oude Testament. Die Sinaïtische wet die was zo. Vooral negatief. Maar in het Nieuwe Testament is dat op een hoger plan gebracht door de Heer. Wordt het positief uitgelegd.
Nou, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Goed, dat zijn de leefregels. De inhoud van de 10 geboden. Nou ga ik naar de laatste gedachte. Dat is de indeling. Vraag en antwoord 93. Hoe worden de 10 geboden ingedeeld? In 2 tafelen. Eerst is, gij zult God lief hebben boven alles. En de tweede, uw naaste als uzelf. 10 woorden, 10 geboden. Een samenvatting in 2 tafelen. God lief hebben boven alles, je naaste als jezelf. En je kan het eigenlijk zeggen in 1 woord. Liefde. 10, 2, 1. 10 geboden, 2 tafelen, 1 woord. Liefde. 10 woorden. 10 woorden. Het is heel boeiend als je de Bijbel goed leest. Dat Genesis 1 begint met 10 scheppingswoorden van God. U weet van Genesis 1 dat de Heer God de hemel en aarde gemaakt heeft in 6 dagen en 7 dagen rustte hij. Maar al zou u in Genesis 1 tellen hoeveel keer er staat en God sprak, ziet u dat het precies 10 keer is. 10 keer staat in Genesis 1, toen sprak God. 10 scheppingswoorden van God. Om zijn wereld te scheppen. Vervolgens lezen wij 10 machtswoorden van God. Vernietigingswoorden. In de 10 plagen in Egypteland. 10 vernietigingswoorden. 10 plagen. En vervolgens lezen wij in de wet 10 gebodswoorden van God. Om zijn volk te onderwijzen. Genesis 1, 10 scheppingswoorden. Om zijn wereld in aanzien te roepen. In Egypte 10 machtswoorden. Om zijn vijanden te verdelgen. En hier aan de voet van de Sinaï 10 gebodswoorden van God. Om zijn volk te onderwijzen. Ze worden verdeeld in 2 tafels. De samenvatting geeft de Heer Jezus in het Nieuw Testament. Het eerste en het grote gebod is, gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, zult u naast en liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt als een deur die aan zijn hengsels hangt, aan deze 2 geboden. God liefhebben, hangt de ganse wet en de profeten. En wie God en zijn naaste bemint, ja, die gaat door die deur naar binnen in het koninkrijk. Daar hangt het hele Oude Testament aan. Het is misschien wel aardig om te vermelden, gemeente, dat ook in het Oude Testament de rabbijnen bezig waren om die wet samen te vatten. Ja, wat is nou inderdaad, hoe kan je nou in 1 regel zeggen waar het nou om gaat in de Bijbel? Nou, er kwam eens een heiden bij Rabbi Hillel. Rabbi Hillel, die leefde zo 20 jaar voor de geboorte van Christus.
Nou, die heiden die wilden graag wel Jood worden. En hij zei, ja, ik wil wel Jood worden, Rabbi, maar dan moet u mij de hele wet leren in een samenvatting, terwijl ik op één been sta. Geen merkwaardig iets. Dus terwijl ik op één, als een pelikaan op één been sta, dat houdt niet lang vol. Terwijl ik op één been sta, dan moet u mij de wet kunnen samenvatten, dus hoofdsom kunnen geven. En toen zei die Rabbi, wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Ga heen en doe alzo. De rest van de Bijbel is commentaar daarop.
Nou, dat is mooi verzonnen. Als je het aan de Heere Jezus vraagt, dan zegt de Heere Jezus, God liefhebben boven alles. Naaste als jezelf. Ik ga nog eens wat zeggen. Ik heb nou een rabbi gehad. Rabbi Hillel, u hebt ook wel eens gehoord van Gandhi, denk ik. Hè? Mahatma Gandhi in India. Was trouwens ook een beetje, was ook geporteerd van de bergreden en zo. Aan Gandhi, daar werd eens gevraagd, of hij zei eigenlijk zelf, als ik in hoogstens 25 woorden, nee, zegt hij, ik kan in 5 woorden omschrijven wat nou mijn taak in het leven is. En toen zei hij dit. Afstand doen en vreugde scheppen. Dat is Gandhi. Mijn levenstaak, mijn levensdevies, mijn levensspreuk kan ik in 5 woorden zeggen. Afstand doen en vreugde scheppen. Als je het aan een christen vraagt, dan zegt een christen, ik kan het ook in 5 woorden zeggen. Namelijk, God en je naaste liefhebben. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Ja, die 2 tafels doen mij denken aan de letter L. Een verticale balk en een horizontale balk. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. L, de eerste letter van het woord liefde. God boven alles, hij nummer 1. Ik geef mijn medemens het water van mijn liefde. Ik geef mijn medemens de melk van mijn liefde. Maar ik geef God de crème van mijn liefde. Hij boven alles. Op Gods school wordt niet geleerd ik, jij, hij. Maar op Gods school wordt geleerd... Hij is de eerste persoon. En dan de tweede persoon is jij. En de derde persoon, dat ben ik. Niet ik, jij, hij. Eerste, tweede, derde persoon enkelvoud. Maar in Gods school wordt geleerd. Hij nummer 1. God boven alles. En dan jij, de naaste. En dan ik. Als een geodriehoek. Dat gebruik ik ook op school. Als een geodriehoek. God boven alles. En dan de naaste op dezelfde lijn als ik. Maar hij bovenaan. Samenvatting in 1 woord. Liefde, dat is de vervulling van de wet.
Stel je voor, dat hoor je natuurlijk ook, hè. Er zijn mensen die zeggen, ja dominee, kijk, u zit allemaal wel te dreigen en zo met dat oordeel en zo. Maar ik heb altijd goed geleefd, ben goed geweest voor mijn naaste en zo. Ik heb geen vlieg kwaad gedaan. Ik heb ook zelfs ook geen kip kwaad gedaan. Dat is fijn als je geen vlieg en geen kip kwaad gedaan hebt. En ik heb zelfs goed gedaan aan mijn naaste. Waarom zou ik nou verloren gaan? Kijk, dat zijn mensen die zich houden aan de tweede tafel van de wet. En de eerste, ja. We noemen dat humanisten. Moralisten. Humanisten. Dat zijn eigenlijk mensen met een padvindersgeloof. Elke dag een goede daad.
Voor je buurman of je buurvrouw, of voor je oom of je tante, of voor je neefjes of voor je nichtjes. Elke dag een goede daad. Dat is niet het waarzaligmakend geloof. De engelen in Efrata zongen ook niet vrede op aarde, dat een beetje vrede op aarde houdt. Nee, die begonnen eerst met eren zijn God in de hoogste hemel. En dan pas vrede op aarde.
God liefhebben boven alles. En dan pas je naast als jezelf.
Wij prediken hier geen padvindersgeloof. Er zijn natuurlijk ook mensen die, ja, die God zo lief hebben boven alles. En die zo strikt zijn als het gaat over zijn eer en de waarheid. En over zijn dag en de heiliging van de zondag. En strikt en van alles en nog wat. Maar als het gaat over naaste liefde, dan zijn ze niet thuis. De zondag wordt strikt gehouden en de waarheid wordt strikt hoog gehouden. Maar als het gaat over het zakenleven, het huwelijksleven, dat zijn hypocrieten, dat zijn fariseeën, dat zijn heiligen. He, als je die twee gaat scheiden, God en de naaste, als je die twee tafels uit elkaar gaat houden, dan krijg je of moralisten, humanisten, padvinders. Of je krijgt hypocrieten die God zogenaamd zo goed dienen, maar de naaste hun broeder niet zien staan. En dan zegt Johannes, als je God lief hebt en je broeder haat, dan ben je een leugenaar. Als je het nog een keer kan opbrengen, ik was koud, maar ik was arm en je hebt me niet gekleed. Ik was naakt en je hebt me echt, ik was ziek en je hebt me nog een even bezocht. En ik zat in de gevangenis en je hebt nog ineens een kaartje gestuurd, zeg. Hypocriet. De Heer Jezus ontmaskert die mensen. Farizeeën in zijn tijd. Huichelaars, zeg, huichelaars. Jullie zijn zo pieterpeuter. Jullie hebben een moestuintje. Een moestuintje. En bij dat moestuintje zie je wat komijn en dillen en zo groeien. En dan haal je de tiende haal je eruit. En dat geef je aan God. Maar jullie vergeten het belangrijkste van de wet. En dat is barmhartigheid. En liefde tot de naaste. Dat vergeten jullie. Huichelaars, zegt Jezus. God lief hebben we over alles en je naast als jezelf. Als je dat niet meer hebt en dat niet meer doet, dan ontgoddelijkt je en je ontmenselijkt. Dan hou je alleen maar niet meer die geodriehoek over, dan hou je alleen maar eentje over. Dan ben je zelf. Me, my and myself and I. Als je ontgoddelijkt, ontmenselijkt je. Dan ben jij die eenzame ik, die geïsoleerde ik. Ja. Weet je wat ik ook vreemd vind? En dan ga ik zo eindigen trouwens. Je mag ze dus niet uit elkaar halen, die twee. Hè? Weet je waarom de eerste tempel verwoest is, gemeente? Weet u dat? Waarom de eerste tempel verwoest is? De tempel van Salomo, dat prachtige ding. Dat is verwoest omdat het Joodse volk de afgoden op een ziekelijke manier aanhing. Afgoden aanhing. Afgoderij. God niet meer eerde. Daarom is die tempel. Weet je waarom de tweede tempel verwoest is? Die tempel die stond ten tijde van de Heer Jezus. Die tweede tempel is verwoest omdat men de naaste haatte, vermoordde, doodsloeg. Daarom. Mensen gingen elkaar haten. Die eerste tempel is verwoest omdat men de eerste tafel van de wet niet meer hield. En die tweede tempel is verwoest omdat men de tweede tafel van de wet niet meer hield. Ziet u dat het ene net zo erg is als het andere? En wij voelen dat niet. Als het gaat over iemand die je overspel pleegt, dat is verschrikkelijk. Iemand moet onder de tucht en zo geplaatst worden en zo. En ik kan niet aan het avondmaal. En er moet van alles en nog wat aan gebeuren. Als iemand fraude pleegt, terecht, terecht, terecht. Maar als iemand stordig is in de kerkgang, als iemand zegt, ik geloof het op mijn eigen manier. Ja, dan zeggen we, nou ja, dat is eigenlijk niet goed, maar toch is het net zo erg. Zonde tegen de naaste, dat voelen wij, dat zien we als een misdrijf. Zelfs in de wet van ons land. Maar zonde tegen God, dat voelen we niet zo. Tenzij de Heilige Geest je dat laat voelen, dan wel. Dan wel. Nou, in ene woord gemeente, dat is het woord liefde. Liefde, het hart, daar heb je het weer. Die ganse wet in de profeten, liefde. En als je de liefde niet hebt, ja, dan heb je niks. Dan zijn de geboden al gauw te zwaar en te lang. En dan zucht je eronder. Gehoorzaamheid aan de Heer, dat bloeit op uit een hart vol liefde. Omdat Hij me verlost heeft. Mijn liefde is als een vonkje. Zijn liefde is als een vlam. Als een grote vlam. Het is maar een beetje wederliefde wat ik heb. Maar het is toch liefde. En daarom om die te doen. Met dankbaarheid. Heb je de Heer lief? Dat is de vraag. Heb je nou de Heer lief? Ben nou de Heer lief? Als je de Heer lief hebt, mensen, als je de Heer lief gekregen hebt, dan is het niet gauw te zwaar en te veel. En dan is het niet gauw een last. Ik heb een boekje, dat kent u vast wel. Ik heb een boekje in mijn bibliotheek staan. Dat heet De Vijf Talen van de Liefde. Mooi boekje voor het huwelijk. De Vijf Talen van de Liefde. Maar mag ik dat nou met eeuwig toepassen op de Heere God en op de Heere Jezus? Om het nou te concreet te maken, heb je nou de Heere lief? De vijf talen van de liefde. De eerste taal is dat je bemoedigende woorden tegen elkaar spreekt. Dat je dus lovende woorden naar de Heere God uitspreekt. Doet u dat? Doet u dat wel eens zomaar vanuit uw hart, dat het opeens opkomt? Dat het opeens opkomt. Ja, opeens, dat werkt de geest dan in je hart, maar het komt naar boven. En dat er soms een hele dag een psalm of een opwekkingslied of een geestelijk lied in je hoofd, in je hart is. En dat je, ja, dat je achter het aanrecht, of onder de douche of in je auto of waar dan ook. Ja, het zit in je hoofd, het galmt tussen de oren. Als je de Heere wil loven, gewoon, komt gewoon in me op. Dat je de Heere wil loven, lovende woorden spreekt naar boven toe. Tweede concreet, of je nou de Heere lief hebt of niet, dat is tweede taal van de liefde. Niet alleen dat je hem looft, maar dat je tijd voor elkaar neemt. Het beste deel van je tijd en je aandacht, dat geef je aan je geliefde. Maak je tijd voor. En als je nou heel de week geen tijd voor God hebt, dan heb je hem in ieder geval niet lief boven alles, dat is duidelijk. Laten we eerlijk zijn, dan heb je hem niet lief. Je kan jezelf worden, dan heb je hem niet lief boven alles. Geef mij een hart, Heere, dat aan u de beste van mijn tijd zal geven. Het derde kenmerk van de talen van de liefde is dat je elkaar cadeaus geeft. Vindt u het ook zo moeilijk om nou die 50 eurocent elke keer met een extra collecte krijg je nog een 50 eurocent extra van me. Weet je, als je elkaar cadeaus geeft, heb je moeder vandaag een cadeau gegeven? Ja, ik heb een cadeautje gemaakt op de KBC. Nou, het was heerlijk. Tenminste, dat hoorde ik van mevrouw, dat het eerlijk was. Ik heb niks gekregen, dus. En als je dan een cadeautje geeft van je moeder, zeg je niet, nou, dat vind ik eigenlijk een beetje te duur. Zeg je dat? Dan maak je mij niet wijd. Dat vind ik nou te duur voor mijn moeder. Nee, dat kan ik niet begrijpen. Dat kan ik niet begrijpen. Nee, als je echt van je moeder houdt, dan zeg je wel, nee. Het heeft me wel wat zakgeld gekost, maar alsjeblieft maar. Dan geef je elkaar cadeautjes, mededeelzaamheid. Als je van de Heere houdt, dan merk je dat ook in je portemonnee, echt. De Heer heeft de blijmoeder gegeven lief. Dan wordt het er allemaal niet afgepingeld en afgetroggeld, echt. Ik vind het leuk hoor, die open dag, aanstaande zaterdag, ik vind het erg leuk. Ik vind het leuk voor de gezelligheid, maar als het nou echt gaat om die centjes van u, ja, ik vind het is wel fijn dat u geeft. Ho. Maar u begrijpt, als dat nou het doel is, in de kerk gaan we niet bietsen, gaan we niet afpingelen aan, gaan we niet vragen, want en nog een keer en nog een keer. Zo werkt dat niet in Gods koninkrijk. Dan kan je beter maar wegnemen. Mede, dan heb je in ieder geval geen liefde in je lijf, als het zo gaat. Ware liefde tot de Heere, dat uit zich ook in mededeelzaamheid, werkelijk. Nou, de vierde taal van de liefde, dat is dienstbaarheid. Dienstbaarheid. Heere, mag ik nog wat voor u doen? Mijn hart, o hemel, majesteit. Ja, ik ga zondags naar de kerk, maar voor de rest, dan moet je me nergens voor vragen, want ik heb al genoeg meegemaakt in de loop van de jaren. Nee, zo redeneer niet. Als je de Heere lief hebt boven alles, dan zeg je, Heere, ik kan niet veel doen, want ik ben misschien een beetje zwak van gestel, maar ik zou zo graag wel iets willen doen. Mijn hart, o hemel, majesteit, tot uw dienst en lof bereid. Dan heb je de Heere lief. En de vijfde taal van de liefde, dat is lichamelijke aanraking. Ja, dat kan natuurlijk niet naar de Heere God toe. Maar toch kan je het lichamelijk wel uitdrukken. En sommige mensen gebruiken hun handen. En anderen gebruiken hun knieën. Die gaan op hun knieën. En de derde gebruiken hun oren heel goed om te luisteren. En de vierde gebruiken hun ogen. En de vijfde die gebruikt. In ieder geval, ze gebruiken allemaal een hart. Een hart. En dat komt toch tot uitdrukking in je hele zijn en in je hele wezen. Liefde, dat is de essentie van de wet. En zonder liefde, dan zijn het wel daden en dan zijn het misschien wel woorden. Maar er zit geen hart achter. Wettisch, uiterlijk, koud, formeel. Dan ben je een slaaf, maar geen kind. Liefde. Liefde tot God. En liefde ook voor een ander. En daar word je zelf ook gelukkig van, toch? Als je een ander gelukkig ziet, dan ben je zelf ook gelukkig. Als je een ander gelukkig kan maken, dat is de wet. Dat is een chassid, dat is een vrome. Dat is een godvruchtige, die niet alleen maar zegt, ik wil later gelukkig worden. En ik wil later in de hemel komen. Maar die zegt van, ik wil graag God eren en ik wil graag een ander gelukkig maken. Dat is liefde tot de naast, dat je een ander gelukkig wil maken. En dan word je zelf ook gelukkig van. Je gaat een medemens niet gebruiken als een kruiwagen, als een springplank. Een medemens zien als een opstapje om zelf hogerop te kunnen komen. Dan is je medemens geen naaste. Gebruik nooit een ander als een opstapje, als een kruiwagen om zelf ergens te komen. Als een springplank om je te kunnen afzetten op die ander en dan zelf naar boven springen. Zo gaat een christen niet met een ander om. God liefhebben boven alles. Je naaste als jezelf. Dus je mag jezelf ook liefhebben. Ja, dat moet ik ook even zeggen. Ja. Staat er gelukkig ook. Je mag ook jezelf liefhebben. Ja. Je hoeft geen minderwaardigheidsgevoel te hebben. Er staat niet dat je je naaste liever moet hebben. Even lief als jezelf. Nou moet je net zo hard voor een ander rennen als voor jezelf. Maar andersom ook. Ik mag net zo hard voor mezelf rennen als ik ren voor een ander. Ik hoef niet harder te rennen voor een ander. En ik mag niet minder hard rennen. Ik hoef een ander niet meer lief te hebben dan mezelf. Maar ik mag hem ook niet minder lief hebben als mezelf. Een gezonde zelfliefde, ja, dat staat ook in de wet. Je hoeft jezelf niet, je mag goed zijn, maar je hoeft niet gek te zijn. Je naaste lief hebben als jezelf. Ja, u weet, ik hou nog een beetje. Kijk, het Joodse volk heeft er veel over nagedacht. En ik vind dat wel leuk. Er is altijd wel een nadenken bij. Er is een Joods gezegde dat zegt: je naaste liefhebben als jezelf. Ook als die trombone speelt. Ja. Stel je voor, je hebt een buurjongen die speelt trombone. Al die toonladders voor het open raam. Hoor je gek van? Je naaste liefhebben. Als jezelf, dan hoef je niet alles te dulden van elkaar. Dan hoef je niet alles, je hoeft jezelf niet weg te zetten. Nee. Nee, als jezelf. Nou gemeente, onthoud dit. 10, 2, 1. De liefde. De liefde is de vervulling der wet. We hebben gelezen hoe Mozes de berg afkwam met die wet in zijn hand. Die wet in zijn hand. De wetgeleerden in het Nieuwe Testament, die hadden de wet in hun mond. Jezus zei, u weet wat u moet doen om het eeuwige leven te beërven. En die wetgeleerden zei, ja, de geboden houden, je zult niet stelen, je zult niet liegen, je zult niet doodslaan, je zult niet erfbreken. Hij had het in zijn mond. Mozes had die wet in zijn hand. Die wetgeleerden hadden de wet in hun mond. Heel veel kerkgangers die hebben de wet, de Bijbel in hun boekenkast staan, in huis staan. Maar de vrome die heeft de wet in zijn hart. En dat is de plaats waar de Heer die wet wil schrijven. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij moog wachten voor de zonde. Amen. We gaan zingen.